De derde preekgemeente over de toeleidende weg. En nadat wij gehoord hebben van de lotgevallen van de Canaanese vrouw en van de bloedvloeiende vrouw, zeggen we vanavond, dat is weer een heel ander figuur die wij in deze dienst ontmoeten. Geen vrouw, maar een man. Geen heidin of een heiden, maar een bondeling. Geen zieke, maar een gezonde, voor zover wij weten. Hij is Joods, hij is gezond, hij is bovendien machtig en rijk. U leest dat in vers 2, de man is overste der tollenaren, hij was rijk. En hij is dus in dit geval ook niet anoniem. Van die Canaanese vrouw en van die bloedvloeiende vrouw weet niemand van ons hoe die twee geheten hebben. Van hem weten we het wel, Zacchaeus. En ik denk dat dat met opzet is gebeurd, want het is een naam die veel zegt. Het betekent letterlijk de reine, de onschuldige. Een enkele uitlegger zei zelfs, je mag lezen de gerechtvaardigde. Nee, je zal zo'n naam maar dragen. Maar het is dan wel een contrast wat je meteen in de tekst tegenkomt, want u snapt het meteen, deze man draagt zijn naam niet met ere. Ik moest denken eigenlijk aan een figuur die de laatste weken wat in het nieuws kwam rondom die aanslagen in Parijs. Toen een zekere komiek in het nieuws kwam die zich Dieudonné noemt. Godsgeschenk. En die bepaalt een passende naam voor een van de grootste jodenhaters van Frankrijk. En zo is die naam Zacchaeus ook meer een aanklacht dan een eretitel, want rein is die verre van. Maar het is dus een man die heel anders is, zo op het eerste oog, dan de vrouwen die we in de afgelopen weken tot Jezus hebben zien komen. En toch is er wel weer een overeenkomst te vinden tussen hen en tussen Zacchaeus. Want hij is weliswaar Joods, maar hij is toch, en dat is door zijn eigen schuld, iemand in een isolement, een buitengeslotene. Hij is rijk en toch arm, als je er goed over nadenkt. Het komt allemaal door zijn beroep, gemeente. Ik heb het al genoemd, hij is tollenaar. En zelfs een vooraanstaande tollenaar. In de grondtekst staat dat woordje aarts. Weet u wel, aartsbisschop, aartsengel. Deze man is aartstollenaar. Ik las ergens dat er 3 grote tolkantoren met bijbehorende regio's waren. En over 1 van die 3 grote regio's was meneer Zacchaeus de oppertollenaar. Maar goed, het beroep wat hij uitoefent, en dat hoef ik niet uit te leggen, dat weten zelfs de kinderen, als iemand tollenaar was in dienst van de Romeinen, dan is het een soort NSB'er. En het is dus een belangrijke man, dus laat ik hem dan, zeker voor de ouderen nog wel bekend, laat ik hem dan een soort mussert noemen. Een man die onder de collaborateurs ook nog een vooraanstaande positie heeft. Bovendien is hij niet alleen maar van de landverraders, hij is ook nog eens een keer, en dat gaat hij zelf in vers 8 toegeven, hij is ook nog eens een keer een pure dief. Hij heeft geld door bedrog ontvreemd. Dus vindt u het nou een man om jaloers op te zijn, of iemand waarvan je zegt, daar wil ik toch liever niet mee ruilen? Hij is door iedereen van zijn eigen volk veracht. Maar niet alleen maar door de mensengemeente. Door zijn gedrag. En ik gaf er net al wat van aan. Moeten we ook zeggen, kan deze man zoals die is niet leven voor Gods ogen? Hij kan niet straks sterven en God ontmoeten. Hij heet wel Zacchaeus, maar hij is het in Gods ogen niet. Een man die dus op het eerste gezicht alles mee lijkt te hebben. Zoals je wel eens vaker, jongelui, mensen in dit leven kunt zien. Je ziet iemand in een auto rijden. Je ziet iemand in een bepaald huis wonen. Je ziet dat iemand een bepaalde baan heeft. En je denkt in eerste instantie, was ik hem maar? Was ik haar maar? Maar ja, stel je voor dat je wat verder over iemand te weten gaat komen en je zegt, nee, doe toch maar niet. Nou, dat is nou Zaccheus. En het is zo erg met hem, dat je zelfs in geestelijke zin van hem zou kunnen vragen, kan zo iemand ook nog zalig worden? Die in feite zoveel tegen heeft, wat hem in de weg staat, van zijn rijkdom tot en met zijn bedrog, van zijn landverraad tot en met zijn persoonlijke verhouding tot God. Kan het met zo iemand nog goed komen? Nou, Kolbrugge heeft in een preek over Lucas 19 gezegd, als je nou persoonlijk met die vraag zit, want dan kan dat er vanavond hier persoonlijk met die vraag zitten, zou het voor zo een als ik ben nog kunnen? Kolbrugge zegt, daarom staat Zaccheus in de Bijbel. Want het antwoord op die vraag wat Lucas 19 geeft, is toch, ondanks alles, ja. En dat niet om vanwege Zaccheus, maar dat komt nou vanwege hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gemeente, wij schrijven als thema boven de prediking, Zaccheus dubbele punt, kan zo iemand ook nog zalig worden? En we gaan drie dingen overdenken vanuit de tekst. Als we ja zeggen op die vraag, dan letten we allereerst op het geheim. In de tweede plaats op het geloof. En in de derde plaats op het gevolg. Zaccheus, kan zo iemand ook nog zalig worden? We letten op het geheim, op het geloof en op het gevolg. Nou, u heeft begrepen, wij gaan dus in gedachten naar de Palmstad. Dat is de bijnaam van die stad die u in vers 1 ziet beschreven worden, waar inmiddels zich al het een en ander heeft afgespeeld, want bij de poort van Jericho, daar is de genezing van Bartimeus geschied. U leest daarvan in het eind van Lucas 18, maar nou wordt vandaag nog meer de aandacht gevraagd voor wat er in Jericho gebeurt, want hij gaat niet vanuit de poort gauw die stad weer uit, nee, de Heere Jezus gaat dwars door Jericho heen. Of een stad is dat? Nou, dat is een stad die eerst wel vervloekt is geweest. U weet dat wel in de tijd van Jozua, toen daar een puinhoop achterbleef na de intocht in Kanaan. Toen is gezegd, die stad mag nooit meer worden herbouwd. Maar toen naderhand Jericho toch weer op zijn grondvesten is verrezen, gemeente, toen is daar, zeggen de uitleggers, een waar paradijsje ontstaan. Palmbomen, rozentuinen. De familie Herodes had er hun winterpaleis, want het klimaat is in de buurt van Jericho ook in de winter aangenaam. Er is een theater in de stad. Er is een hippodroom waar paardenrennen worden gehouden, kortom, een paradijsje waar een mens zich thuis voelt. En dat is de stad waar Jezus voor kiest om tijdens zijn laatste reis naar Jeruzalem doorheen te gaan. En het is dus een bijzonder bezoek geworden. Lucas 18 zegt ons dat een hele arme man discipel van de Heere Jezus is geworden, Bartimeus. Lucas 19, onze tekst, zegt ons dat een hele rijke man discipel is geworden. En hoe kwam dat nou? Dat is toch, gemeente, de vraag die wij in die serie over de toeleidende weg voortdurend stellen. Hoe gaat dat nou? Iemand die eerst niet bij Jezus hoort, wordt zijn volgeling. Iemand die eerst ver van Jezus afstaat, komt tot hem. Om een bepaalde reden komt hij dan tot hem, maar hoe gaat dat dan? Kijk, bij die twee vrouwen die we eerder hebben gezien, is dat niet zo'n moeilijke vraag. Die Canaanese vrouw heeft die dochter die van de duivel is bezeten. Die vrouw komt met een probleem bij de heiland aankloppen. En dat is eigenlijk ook het geval bij die bloedvloeiende vrouw natuurlijk. Die heeft die ziekte van 12 jaren. Daarmee neemt ze de toevlucht tot de Heere Jezus. Maar wat heeft Zaccheus bezield toen hij op weg ging om Jezus te gaan zien. En je kan niet ontkennen dat hij daar wel heel veel voor op touw gezet heeft. Hij heeft in vers 3 Jezus gezocht om hem te zien wie hij was. En dan gaat hij van alles doen. Ik zie me zo in gedachten voor me dat daar die hele schare die ook de genezing van Bartimeus heeft gezien, dat die nog steeds om Jezus heen staat te dringen en met hem die straat van Jericho ingaat. En dan loopt er een man die loopt voortdurend op zijn tenen te kijken of die ook wat kan zien. En dat lukt dan niet, want hij is klein van persoon, staat er. En dan kiest hij voor plan B. Dan gaat hij in die boom klimmen. En er zijn verklaarders die daar heel veel werk van maken om dan te gaan beschrijven hoe dat er dan uitgezien heeft, die vijgenboom. Een boom met een lage instap, zullen we maar zeggen. Je kan zo makkelijk op die takken naar boven klauteren. Een ander zegt, het is ook een boom met veel bladeren. Dus als je niet op wil vallen, wel veel wil zien, ga je in een vijgenboom zitten. En dan kun je tussen de bladeren door, zonder dat je opvalt, ook meegenieten. En mensen gaan verder met raden, gemeente. Niet alleen van hoe dat dan met die boom gegaan is en hoe dat eruit gezien heeft in die boom, maar ook waarom Zacchaeus dat nou per se allemaal wou doen. Wat was nou de reden van zijn zoektocht? Waarom wou die Jezus zien? Nou, dat was, zegt iemand, omdat hij toch ergens geen bevrediging kon vinden in zijn huidige leven. De man heeft er toch last van gehad dat hij maar alleen was met al zijn geld, dat iedereen hem met de nek aankeek. Hij heeft er toch last van gekregen, van zijn geweten dat geknaagd heeft. Hij heeft een zekere overtuiging van zonde gehad. En toen heeft hij gehoord, er is er één bij wie iedereen welkom is, iemand die oog heeft en hart heeft voor zondaren. En die niemand afwijst. Heeft Zacchaeus dat nou allemaal geweten en heeft hij het ook allemaal gedacht toen hij naar Jezus op zoek ging, gemeente? Kijk, ik snap dat wel, dat mensen dat allemaal zich afvragen en dat misschien Zacchaeus bij wijze van spreken in de mond leggen. Maar het levert eigenlijk net zoveel vragen op als dat het probeert te beantwoorden. En als dat nou de reden is dat hij zo graag Jezus wil zien, waarom gaat hij dan niet gewoon op hem af? Er zijn meer mensen die gewoon tot Jezus komen, contact met hem zoeken en hem desnoods uitnodigen. Want dat had kennelijk nog niemand gedaan in deze stad, om Jezus voor een maaltijd uit te nodigen. Dat hebben toch wel meer mensen gedaan. Waarom Zacchaeus niet? Maar nee, dat doet hij niet. Hij kiest niet voor het persoonlijke contact, hij kiest voor het waarnemerschap. Om ergens, ongezien, zo denkt hij dan, vanuit het gebladerte te gaan kijken. En dan moet u erop letten dat hij dan ook niet wil zien hoe Jezus is. Hij wil er niet achter gaan komen hoe Jezus omgaat met tollenaren en zondaren. Hij wil alleen maar zien wie Jezus is. Dus wat mij betreft, gemeente, Lucas zwijgt daar verder ook over wat er nou precies achter gezeten heeft toen Zacchaeus deze morgen op pad ging om Jezus te zien. Maar volgens onze tekst moet je daar niet te veel van maken. En als er nou iemand vanavond is die zegt, dominee, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ik heb ook wel eens een keer gedacht, die Zacchaeus die heeft dat al wel gevoeld en die heeft daar behoefte aan gehad. En die heeft van zijn zonde last gehad enzovoort. En die man was al half bekeerd toen hij bij Jezus eindelijk aankwam. Ik weet dat allemaal niet, gemeente. Maar waarom zou je dat eigenlijk allemaal van tevoren willen veronderstellen? Wat zit daarachter? Om Zacchaeus bij wijze van spreken al van alles in handen te duwen, wat Lucas niet doet. Maar dat je zegt, ja, dat wist hij al en dat voelde hij al en dat zei hij al. Wat zit daar nou eigenlijk achter, gemeente? Juist als het gaat over het denken over de toeleidende weg. Zouden wij graag iets in deze man willen leggen wat het vervolg verklaart? Anders gezegd, wilt u misschien alvast in deze Zacchaeus een soort bodempje leggen, waar Jezus dan straks vanaf vers 5 op kan voortborduren? Zacchaeus, je hebt kennelijk al het een en ander geleerd. Je bent ontevreden over je bestaan. Je wil bekeerd worden, Zacchaeus, begrijp ik. Nou zullen we daar eens thuis verder over praten in een pastoraal gesprek. Als dat de bedoeling is, gemeente, van al onze raden, dan moeten we dat nodig afleren, zegt de prediking vanavond. Want je kunt ook persoonlijk natuurlijk zo'n houding hebben. Al van alles zelf willen hebben en voelen en denken en kunnen zeggen, zodat God ermee verder kan gaan. Ik heb al wat, ik voelde al wat, ik miste al wat. En toen was ik een geschikt voorwerp voor genade. Nou gemeente, als ik Lucas nou goed begrijp in dit gedeelte, dan zegt Lucas, mensen, daar gaat het helemaal niet om. Natuurlijk komt niemand zonder reden tot Jezus. Dat gold voor die Canaanese ook nogmaals, dat gold voor die bloedvloeiende vrouw, dat zal voor Zacchaeus ook gegolden hebben. Maar in feite gaat het daar helemaal niet om. En welke reden Zacchaeus ook gehad heeft om tot Jezus te komen, een grond voor wat er verder met hem gebeurt is het in ieder geval niet. Zacchaeus, zoeken van Jezus, heeft hem niet in aanraking gebracht met Jezus, dat moet u allemaal toegeven. Het bracht hem hooguit in de boom, maar dat bleef op een afstand. Het heeft Zacchaeus ook niet gered, dat er van hem staat, hij zocht Jezus te zien, dat is niet het geheim van zijn redding. En daar zouden we nou juist dit eerste punt over nadenken. Wat was nou wel het geheim dat het voor deze man toch uiteindelijk goed is afgelopen? Nou, wat is het geheim? Moet u eigenlijk helemaal naar het eind van onze schriftlezing. Dat was een overtuiging die steeds meer bij mij postvatte in de afgelopen week. Het eind verklaart het begin. Wat staat er aan het eind? Dat is zo'n kerntekst uit het evangelie wat niet iets zegt over Zacchaeus, maar wat iets zegt over de Heere Jezus. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken. Hé, daar heb je het. Heb je weer het woord zoeken? Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat is een tekst, gemeente, om u over te verbazen, om u over te verheugen. Daarin klinkt het evangelie voor mensen als Zacchaeus. En dan gaat het dus helemaal niet meer over Zacchaeus, dan gaat het over Jezus. Want wat zegt onze tekst dan over hem, gemeente? Die tekst zegt onder andere, hij is gekomen om te zoeken. U dacht dat Zacchaeus aan het zoeken was. Kijkt u nou niet te veel naar die man in die boom. Want er is er één die was al veel eerder aan het zoeken dan de man in de boom. Dat ziet u trouwens ook in de tekst. Waarom moest Jezus nou zo nodig naar Jericho? Waarom moest hij na de genezing van Bartimeus zo nodig in Jericho? Waarom moest hij nou per se door die straat waar in vers 4 van staat, hij zou door die weg voorbij gaan? Wat zit er allemaal achter? Daar zit iets achter wat de Heere Jezus in vers 5 letterlijk tegen Zacchaeus zegt. Ik moet heden in uw huis blijven. Daar was het uiteindelijk allemaal om te doen. Het ingaan van de poort, het doorgaan door die straat, het stilstaan bij die boom, het opzien naar de man tussen de bladeren. Hij moet iets, Jezus moet wat, en wat moet hij dan? Net als in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Hij moest door Samaria gaan. En waarom moest hij dat? Dat stond in het heilsplan van de Vader. En ik kan u aanraden, gemeente, heeft u vragen over geloof? Heeft u vragen over het komen tot Jezus? Heeft u vragen over uw levensweg? Heeft u vragen over zalig worden? Let dan niet op uzelf, ook niet wat u allemaal tot nu toe gedaan hebt, of wat u nog van plan bent te gaan doen, in welke boom u denkt te klimmen om beter te kijken en meer te zien. Let u er allemaal maar niet op. Want u zit in feite vanavond al in de boom. U zit hier, misschien had u er helemaal geen erg in, u zit al op de plek waar Jezus vanavond voorbij zou gaan. Of misschien zijn er wel die daar wel aan gedacht hebben. En die ook hebben gevraagd, heren, mag ik dan vanaf dat plekje, misschien zit ik wel ergens op de galerij, of thuis, ergens tussen de bladeren. Niemand die me ziet, maar dat ik een glimp mag opvangen van de Heere Jezus. Nou, dan is dat het eerste, gemeente, waar we u mee bemoedigen mogen. Hij komt langs en hij komt niet doelloos langs vanavond. Dat u hem langs ziet komen in de prediking, dat was van eeuwigheid beschikt. Hij moest hier zijn. En als hij gekomen is om te zoeken, dan staat er in vers 10 ook nog, hij is gekomen om zalig te maken. Mag ik u dat ook als evangelie erbij vertellen, als we vanavond de Heere Jezus langs zien komen? Want dat is een wonder. Dat is een eeuwig wonder. Stel je nou voor, gemeente, dat de Heere Jezus hier vanavond langs zou komen en u zou zeggen en u zou geven wat u verdiend hebt. Dan hoef je niet heel je leven erbij te bedenken. Denk alleen maar terug aan de laatste week of het laatste jaar als de Heere Jezus hier zou komen en hij zou ons allemaal geven wat we verdienen. En zo kan die ook langskomen, gemeente. Dat woord zoeken, dat kent u toch wel uit de Bijbel. Er kan altijd twee kanten op gaan als God gaat zoeken. Als God gaat bezoeken. Daar heeft u vanmorgen nog van gezongen. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrain bezoeken met de roede en de bittere tegenheen. En ik weet niet, gemeente, of u uw naam daar vanmorgen hebt in horen klinken. Het zou toch zomaar kunnen dat je zit te denken, heren, dat is nou mijn leven. Dwaas en wrevelig overtrain, zo christelijk gereformeerd als ik ben. Dwaas en wrevelig. En als u nou komt bezoeken, als u nou vandaag mij komt opzoeken in de Bethelkerk, wat komt er dan uit? Wat gaat u me dan zeggen? Wat gaat u me dan geven? En dan komt hij langs, gemeente, en dan zegt hij dit. Weet je waarom ik ben komen zoeken vanavond? Om zalig te maken. En dan kom ik bij het derde wat je er dan van kunt zeggen. Om zalig te maken wat verloren was. Dat is dan toch het diepste antwoord, gemeente, op de toestand van Zacchaeus zoals je hem voor vers 5 aantreft. Ik zei al, maak niet te veel van die man. Veronderstelt u niet van alles. Dat is toch nooit goed, dingen veronderstellen. Lucas doet het niet en wij moeten het ook niet doen. Die man was verloren. Zo treft Christus zondaren aan. En het is eigenlijk nog bevrijdend ook, gemeente. Stel je nou voor dat ik u het eerste punt wel verteld had, wat Zacchaeus allemaal al had. En wat hij allemaal al wist. En waarin hij allemaal al zijn leven had veranderd voordat hij Jezus leerde kennen. Stel je nou voor dat dat het evangelie was. Dat hij al bezig gegaan was met de armen het geld uit te delen en met zijn schulden terug te betalen. En dat hij al bezig was om tot bekering te komen. En toen heeft hij Jezus ook nog even ontmoet. Stel je voor, dan was u bedroefd naar huis gegaan. Maar nou is hij gekomen om te zoeken en zalig te maken wat alleen maar verloren is, meer niet. En waarom kan de Heere Jezus zulke mensen redden? Omdat hij die herder is die verlorenen niet alleen gaat zoeken. Maar ook binnenkort, daarvoor reist hij naar Jeruzalem, gemeente. Zijn leven gaat afleggen. om voor verlorenen te betalen. Nou, zegt iemand, dominee, dat vind ik op zich best een moedgevend begin van de preek. Moedgevend om te horen dat het ook hier geldt, dat Christus aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing gaat tonen. Die man die hoeft niks mee te brengen, die is alleen maar een zondaar. En toch wil Jezus hem aanspreken, opzoeken en bij hem in huis komen om zijn leven te veranderen. Alleen, zegt iemand, ik vind dat wel fijn om te horen natuurlijk hoe dat bij die man gegaan is. Maar dan zit ik eigenlijk weer met hetzelfde probleem als vanochtend. Daarmee heb ik het zelf nog niet. Ik kan ook over een preek als vanmorgen zeggen. Ja, je hoort van het woordje amen, van zekerheid, van vastigheid. Mensen die zich aan God overgeven. Maar als je het hoort en je zegt dat is mooi, maar dan heb je het zelf nog niet. Hoe gaat dat dan? Wat is dan het geheim? Of beter gezegd, wat is het middel? Waardoor je er dan zelf ook in gaat delen, net als Zacchaeus. Nou, wonderlijk genoeg, gemeente, moet u dan weer achter in de tekst zijn. Ik dacht, het gaat eigenlijk van achteren naar voren, in plaats van voren naar achteren vanavond. Maar nou stond het geheim van Zacchaeus' redding in vers 10. Het middel waardoor die in dat geheim is gaan delen, staat in vers 9. Ik lees u dat. Dan is inmiddels Zacchaeus uitgesproken. Hij heeft gezegd wat hij van plan is nu hij Jezus heeft leren kennen. En dan zegt de Heere Jezus als conclusie. Heden is deze huize zaligheid geschied. Nademaal ook deze een zoon van Abraham is. U hoort, sluit ook weer aan op vanmorgen, dat de redding die vandaag plaatsgevonden heeft niet alleen die ene man betekent, maar het hele huis van Zacchaeus. Zo werkt God. Want bekering en geloof hebben altijd uitstraling. Daarom werkt God ook graag in verbanden met families en gezinnen. In dit geval profiteert niet alleen de familie, maar het hele bedrijf van Zacchaeus van zijn bekering mee. Want waar geloof heeft altijd uitstraling. Niemand wordt voor zichzelf alleen bekeerd. Maar waar staat dan precies, dominee, wat nou het middel is geweest waardoor Zacchaeus een discipel van Jezus is geworden en de redding van Jezus heeft ontvangen? Waar staat dat in vers 9? Dat staat gemengd in de laatste regel. Ook deze man is nu een echte zoon van Abraham geworden. Kijk, in zekere zin was hij dat natuurlijk al zijn hele leven. Net zoals je aansluitend bij de preek van vanochtend en de doopbediening kunt zeggen, wij zijn allemaal in een bepaald opzicht kinderen van Abraham. Want het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt God van kind tot kind. Wij zijn allemaal bondelingen, allemaal mensen die bij het verbond horen. Kinderen van Abraham. Maar ja, we zeggen het maar ten overvloede, gemeente. Echt kind van Abraham ben je niet omdat je gedoopt bent. Maar er is wat meer voor nodig. Dan zou je een paar teksten uit de brieven van Paulus moeten lezen om dat heel duidelijk te horen. Lees het vanavond eens na. In Galaten 3. En in Romeinen 4. Wat is nou echt familie van Abraham zijn? Wanneer lijk je op die man? Wanneer ben je een kind van die man? Ik noem één tekst uit Galaten 3. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En ik zou het ook kunnen zeggen met de woorden van Romeinen 4, die woorden die ook in doopsformulier terugkomen. De vader aller gelovigen, dat is Abraham. Wanneer ben je kind van Abraham? Als je waar zaligmakend geloof hebt. Vandaag, zegt de Heere Jezus, heeft Abraham er in Jericho een zoon bij gekregen. En dat wil dus niks anders zeggen, geliefde gemeente, dan dat vandaag iemand in Jericho het waar zaligmakend geloof is gaan beoefenen. En hoe gebeurde dat? Hoe kwam die aan dat geloof? Het kwam door de ontmoeting met de Heere Jezus. En dat is weer een woord wat verwachting schept, gemeente. U bent in Jericho vanavond. U bent in de straat waar hij voorbij komt. U zit misschien wel verdekt opgesteld in uw boom achter de bladeren. Maar straks wil de Heere Jezus met u mee naar huis om uit te werken wat hij u vanavond in de kerk laat prediken. Hij laat daarom uw naam noemen, gemeente. Hij riep Zacchaeus uit de boom. Hij roept vanavond ook: Zacchaeus, waar zit je? Zacchaeus. Dan heb ik u iets verteld over wat die naam betekent. Dat is eigenlijk dan wel iets om rode wangen van te krijgen natuurlijk. Als je Zacchaeus heet, de reine, de rechtvaardige, en je bent een aartsdief. Zo kan dat vanavond natuurlijk ook. Hij noemt je naam, verbondskind, kind van Abraham, krachtens het verbond, gedoopt, opgegroeid in de kerk, belijdenis gedaan, avondmaal gevierd. En je moet je schamen, Heere, ik heet wel zo. En ik ben voor het oog van de mensen wel zo. En misschien dat er wel eens één denkt, ach, wist hij maar beter. Die denkt, was ik hem of haar maar. Ze moesten eens weten wat er in mijn hart leeft. Gemeente, als de Heere Jezus zich met je gaat bezighouden, door zijn woord en door zijn geest je gaat aanspreken en uit je schuilplaats tevoorschijn gaat roepen en zegt, ik wil contact met jou, niet op een afstandje kijken, ik wil echt jou ontmoeten. Dan is dat, gemeente, de manier om geloof te ontvangen en om Abrahams kind te worden, echt te worden. Weet je hoe je dat kunt herkennen als iemand dat dan krijgt? Leg uw leven er alstublieft naast. Hoe herken je dat dan, dat dat met je gebeurd is? Dat je uit je boom gehaald bent, echt contact met Jezus hebt gekregen en toen ging het ware geloof werken. Weet je hoe je dat herkent? Dat herken je onder andere aan het feit dat iemand gehoorzaam wordt. Vergelijkt u vers 5 eens met vers 6. En dan gaan we de tekst natuurlijk eens wat meer omspitten. Maar in vers 5 staat de opdracht van de Heere Jezus aan het adres van die man in die boom om eruit te komen. En dan zegt hij het zo: haast u en kom af. En wat doet Zacchaeus in vers 6? En hij haaste zich en kwam af. Een les die we elkaar al herhaaldelijk hebben voorgehouden. En ik doe het graag vanavond nog een keer. Wat is nou geloof? Hoe komt geloof openbaar? God spreekt. Een mens gaat niet meer redeneren en niet meer tegenspreken en er nog wat veranderen en er wat aan toevoegen en zeggen, nou, nog wacht nog even en ik zal nog eens een keer. Nee. Hij zegt het en ik buig. Hij beveelt en ik luister. Haast u en kom af. En hij haaste zich en hij kwam af. Dat is geloof. Dat ware geloof, gemeente, kent vervolgens ook verwondering. Als je in vers 6 kijkt wat er gebeurt. Hij kwam dus uit die boom. Hij gaat dan de Heere Jezus voor naar zijn huis. Hij doet de deur voor hem open. Kijk eens naar zijn gezicht, jongens en meisjes. Op het moment dat de Heere Jezus daar langs Zacchaeus heen loopt en de deur ingaat, hoe ziet Zacchaeus er dan uit? En hij ontving hem met blijdschap. Blijdschap over een opdracht die hij nooit verwacht had. Jezus in zijn huis. Dat is blijdschap die voortkomt uit verwondering, gemeente. Zoals mij vorige week zondag overkwam bij een ziekbed. Ik was bij een broeder uit een andere gemeente op ziekenbezoek. een zeer ernstige ongeluk en enorme aanslag op zijn gezondheid gedaan. En met dat ik de ziekenkamer binnenkom, zegt hij fluisterend, meer kon hij niet. Hij zegt, wat een verrassing. En dat voor een onwaardige. En dan zal ik u eerlijk zeggen, gemeente, u kan zich dat wel voorstellen. Als iemand dat tegen je zegt en je voelt je ook onwaardig. Medezondaar. Dan weet je niet goed wat je daarmee aan moet als iemand zegt, ach, wat een verrassing. En daarvoor zo heen. Maar als nou de Heere Jezus op bezoek komt. En als Hij niet alleen maar langskomt, maar zegt, nou wil ik bij jou thuis komen. Nou wil ik jou, bij jou thuis blijven. Begrijpt u toch wel, gemeente, als een mens er dan achter komt in het contrast tussen hem en tussen mij, wat dat betekent. Dat dat dan die blijde verwondering van Zacchaeus moet opleveren, heren. Ik ben onwaardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar nou komt u toch en u wil nog blijven ook. Weet al, laten degene voor wie het nou niet meer kon, laten ze zich vanavond laten vertroosten. Voor u kan het niet en ik zal het u niet tegenspreken. Maar er is er hier één die weet raad zelfs met Zacchaeus. Kan zo één ook nog zalig worden. Als Jezus maar langskomt, dan kan alles. Dat geloof van Zacchaeus, daar zeg ik nog één ding over. Dat wordt vervolgens gevoed in het persoonlijk contact met de Heere Jezus. En dat zeggen we speciaal in de richting van mensen die altijd maar weer zitten te wachten op een bepaalde tekst. Die mensen heb je ook in Sliedrecht, die heb je overal. Die willen hun geloof bouwen op één tekst. Op één vers. Op één bepaalde speciale ervaring. Er zijn er ook die hebben zoiets gehad. En die blijven daar de komende 40 jaar aan vasthouden. Dominee, tweede kerstdag 1969. Toen is het gebeurd. Ja, maar wat is er daarna gebeurd, lieve broeder? Want geloof is niet iets van de Heere Jezus krijgen en het in je kluis leggen. Geloven is wat hier gebeurt. Dat de Heere Jezus langskomt en je opzoekt en dat je een hele middag met hem contact hebt. Snapt u, dat is relatie hebben, elkaar in de ogen kijken, persoonlijk contact hebben. Dat is geloof. Maar is dat ook uw geloof? Contact met de Heere Jezus in zijn huis vanavond, maar dan ook in jouw huis, net als Zacchaeus. Terwijl je je afvroeg, wie is hij? Nou, daar kom je achter, gemeente, als je een paar uur met hem aan de praat bent. Met eerbied gesproken. En dat is dan niet iets wat dan even een paar uur blijft en dan is het ook weer over. Want iemand zegt, dominee, maar de Heere Jezus is toch niet in dat huis van Zacchaeus gebleven? Dat staat hier wel en dat is wel een tijdje zo geweest. Maar een andere vertaling zegt, hij was er om er te verblijven. Dat betekent dan toch dat hij uiteindelijk weer verder gaat. En dat was ook zo. De Heer Jezus moet tenslotte naar Jeruzalem. Hij is op weg naar het kruis. Hij kan niet altijd in Jericho blijven. En op een bepaalde manier toch wel. En daarom toch maar dat woord uit vers 5 zo in de Statenvertaling laten staan. Want in het hart en in het leven van deze man die vandaag een discipel is geworden, blijft Christus in dat huis wonen. Mens die voortaan is zoals die altijd genoemd was. Zacchaeus, de gerechtvaardigde. Kom je erachter? Omdat je na het geheim en het geloof ook uiteindelijk de tekst hoort spreken over het gevolg. Heel belangrijk, we hadden het er van de week op een bepaalde categorisatie nog over. Waar geloof moet altijd blijken in waarachtige bekering. Siamese tweeling, niet te scheiden. Dat kan bij sommige Siamese tweelingen wel, maar niet bij deze. Waar geloof kan niet zonder bekering, bekering kan niet zonder geloof. Anders is het schijnbekering en schijngeloof zelfinbeelding. Wie Jezus echt heeft leren kennen, krijgt altijd onmiskenbaar een ander leven. En hoe komt dat, gemeente? Ja, dan gaan we nog even graven in de tekst natuurlijk. En ik zei, we gaan van achteren naar voren. Dat komt door de titel die de Heere Jezus in vers 8 krijgt. En als u zich goed herinnert, hebben we daar wel eens eerder over gesproken met elkaar. Over de naam Heere in het Lucas-evangelie. Een titel die hij standaard krijgt na Pasen. Want dan heeft hij hem dubbel en dwars verdiend. Kyrios, de overwinnaar van dood en graf. Sporadisch krijgt Christus deze titel voor Pasen. Op bepaalde bijzondere momenten als zijn messiaanse kracht aan het licht komt. Zoals bij de opwekking van de jongeling van Nain. Jezus bewijst zijn opstandingskracht. En nou hier, gemeente, dan gaat de Heere Jezus er één uit de duisternis trekken tot het wonderbaar licht. En niemand die daar nog op gerekend had. En niemand die dacht, dat kan ook nog voor Zacchaeus. Dat kan niet voor de hoofdman van de NSB'ers. Dat kan niet voor die oppertollenaar met zijn dikke buidel waar mijn geld in zit. Dat kan niet voor die aartsleugenaar. En voor die man die zichzelf erbuiten gewerkt heeft. Want die heeft zichzelf onmogelijk gemaakt. Die staat overal buiten en zo moet het. En waarom wordt Zacchaeus vandaag een kind van Abraham? Waarom wordt hij vandaag een man met geloof en met bekering? Er is iemand onder zijn dak geweest die heet de Heere. En die heeft de beschikking over een onwederstandelijke geest. En dan wordt het leven van Zacchaeus definitief anders. Wat geen mens kan, gemeente. Vindt u dat niet bemoedigend? Ook als u vanavond denkt, ja, nou zit ik wel onder die preek, maar die man op de preekstoel kan het ook niet. En ik heb het zelf al zo vaak geprobeerd en mij lukt het ook niet. Er is iemand, gemeente, neemt u toch de toevlucht tot hem, want hij kan het wel. De Heere. En dan gebeuren er zulke dingen, gemeente. Kijk, dat heeft die man natuurlijk nooit overzien, hè. Die heeft nooit kunnen overzien toen die Jezus zocht te zien en hij klom in een boom. Dat die actie en wat Jezus ermee zou doen, dat hem dat de grootste helft van zijn vermogen zou kosten. Dat hij vandaag misschien wel 70% van zijn kapitaal kwijt zou raken. En dat hij zijn eer kwijt zou raken, want dan moet hij straks bij al die mensen langs de deur. Beste man, je bent vorige week bij het tolkantoor geweest. Had je het in de gaten dat ik je zoveel geld te veel heb afgetroggeld? En dan ga ik het je vierdubbel teruggeven. Zacchaeus raakt nog veel meer kwijt, gemeente. Hij raakt zijn oude leven ook kwijt. Want wat hij vroeger deed, waardoor hij zijn bungalow kon betalen en zijn hypotheek en zijn luxueuze leven, kan hij allemaal niet voortzetten. Nu die Jezus heeft leren kennen. En wat dan het meest wonderlijke misschien wel is, het lijkt net alsof het vanzelf gaat. Die blijdschap in vers 6, hè, waarmee die deur open gaat en de Heere Jezus ontvangen wordt. Ik lees nergens in onze tekst dat die blijdschap opeens weg is als die in vers 8 gaat zeggen wat hij gaat doen. En dat gelooft u toch ook wel, gemeente, maar dat is vreemd. Die man die eerst zo vast zat aan de aarde, zo vast aan zijn geld, aan zijn positie, aan zijn luxe. Hij zegt met een glimlach op zijn gezicht, Heere. En nou gaat het vanaf vandaag allemaal anders worden. Dat is geen bekering die uit zuchten voortkomt, maar die uit liefde geboren wordt. En zo hoort het, gemeente. Dat is een les die je over waarachtige bekering van Zacchaeus kunt leren. Dat komt voort uit liefde en dat is geen zware opgave. Als u iemand tegenkomt die zucht over het feit dat hij zich moet bekeren, dan is hij of onbekeerd, of het is een bekeerde die nodig in therapie moet, want waarachtige bekering is liefdeswerk. Als de geest werkt, daarom zongen we de voorzang van Psalm 18 na de schriftlezing. Dan zeg je het met je hele hart, nu zal mijn ziel. Je zegt het misschien volgende week niet. En over een jaar dan zeg je, Heer, er waren zoveel momenten dat ik het kwijt was. Maar op de bodem van je hart legt hij het neer. Nu zullen al mijn zinnen O God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. En wees dan ook maar blij mee, gemeente, dat het in vers 8 staat. Dat van dat teruggeven en van dat terugbetalen en van het anders gaan leven. Dat is ook een les. Dat dat niet in vers 4 staat. Dat hij dat vanuit de boom roept. Heer, ik zal mijn leven beteren. En de Heer Jezus zegt, nou jongen, als je dat dan meent, dan kom ik bij jou in huis vandaag. Bekering is geen voorwaarde. Bekering is altijd vrucht. Bekering is ook hieraan herkenbaar. Ik ga even verder. Dat als het met de eerste tafel van de wet in orde komt, dat de tweede tafel dan per se moet volgen. Niemand kan zeggen, ik ben met God verzoend, terwijl zijn familie en zijn buren er niks aan hebben. Kan niet. De eerste tafel en de tweede tafel horen bijeen. Geloof dat alleen verticaal praat en horizontaal niks uitstraalt, is geen geloof. Geloof dat over de zonde heen praat en dat alles probeert toe te dekken en dat nooit iets weet toe te geven of uit te praten, is geen waar geloof. God gaat door een vlak veld en zijn volk ook. En nog een les over waarachtige bekering, gemeente. Net als het ware geloof uit bekering zich in gehoorzaamheid. Haast u en kom af. Hij haaste zich en kwam af. Dat was de gehoorzaamheid van het geloof. En wat hij in vers 8 zegt, die Zacchaeus, is de gehoorzaamheid van de bekering. Want de manier waarop hij het zegt, hoe komt die man daaraan? Dat hij zegt, heren, niet dubbel of driedubbel, nee, vierdubbel betaal ik alles terug wat ik heb gestolen. Dat is gehoorzaamheid aan het voorschrift van de wet van Mozes. U leest het vanavond maar na, Exodus 22 vers 1. Zo stond het in de wet en zo gaat het gebeuren, zegt Zacchaeus. Een bewijs van een veranderd leven. En dat kan u vandaag ook nog krijgen, gemeente. Zelfs al was u niet op zoek gegaan om Jezus te zien. Het kan zijn dat er hier iemand in de kerk zit. Beneden of boven, die zegt, nou heb ik iemand gezien en ik had helemaal niet het plan om hem te zien. En ik zat ineens in de boom en nou zag ik hem langskomen. En ik was er niet eens op uit. Nou, dat is genade. En vandaag kan de Heere Jezus je nog stilzetten. Dat hij stil staat onder jouw boom en dat hij zegt, nou moet ik vandaag eens met jou praten, want zoals het met jou gaat, gaat het niet goed. Noemt hij jouw naam? Noemt hij uw naam? Laat ons hart verbroken worden, gemeente, door de onpeilbare zondaarsliefde van Christus. Spurgeon zegt, als ik dat nog even mag zeggen, Spurgeon zegt, het is al een bewijs van neerbuigende goedheid als God uit de hoge hemel op zondaren wil neerzien. Het is een dubbel bewijs van de liefde van God dat zijn zoon zo laag wilde afdalen in onze ellende dat die zoon van God tot zondaren gaat opzien. Hij op straat, zij in de boom. En hij zegt, ik moet jou hebben. Als je die stem nou hoort vanavond, gemeente. Alsjeblieft één ding niet. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen.